Daar zijn we weer.
Kijk.
Terug van weg geweest.
Ja.
Heeft dus 2 jaar geduurd. Drie jaar bijna.
Ja, inderdaad. Wat is het, 2023 nou? Ja. De vorige keer was volgens mij, ik zat hier in mijn tanktop, dus het moest wel een beetje in de zomer geweest zijn of zo. Op een warme dag.
Klopt, ja. Het is nou iets frisser.
Ja, en heel veel veranderd in de tussentijd.
Ja,
volgens
inderdaad.
Volgens mij was dat net redelijk snel na mijn Roemenië-overwinning, toen ik gekwalificeerd was voor die Olympia in dat jaar, van 2020.
Even tussendoor trouwens, voor de sink. 1, 2, 3. Ja, die is goed. Top. Ja. Nee, inderdaad. Ja, dat kan me nog wel herinneren. Toen had je die Roemenia Pro gewonnen, gekwalificeerd.
Ja.
En toen dachten we, hey, we gaan een podcast doen. En we willen Wesley Vissers een keer aan tafel hebben. Dus zo gezegd, zo gedaan. En nou, bijna 3 jaar later. 2 weken post-Olympia.
Ja, 2 weken alweer.
Ja, hoe voel je?
Ja, ik voel me goed. Ik voel nog wel een beetje de... Ja, dan noemen ze altijd die post-show fatigue, zeg maar. Hè? Van, ik train nou... Ja, ik train weer best wel hard altijd. Want er zit er gewoon in.
Ja.
Maar als je dat toch weer een paar... Ja, in ieder geval 1,5 week hebt gedaan... Dan voel je toch wel hier een beetje, hier en daar... Dat je niet helemaal hersteld bent van de prep. Want ja, de Olympia heb ik gedaan. Alleen daarvoor heb ik ook 2 wedstrijden gedaan. En de prep begon toen in ongeveer in april. Dus sinds april ben ik eigenlijk in een... caloric deficit geweest.
Dus dan ben je ruim 30 plus weken in een calorietekort geweest. Ja,
dus dan merk je op een gegeven moment dan wel, als je weer wat voller de training in gaat, zeg maar, qua intensiteit.
En heb je dan, want dan is er natuurlijk een periode geweest waarin je misschien even een beetje gas terug kon nemen.
Ja.
Of was het gewoon gelijk in 1 keer door richting de Olympia?
Ja, ik heb eigenlijk... Op het begin van de prep ging het best wel langzaam voor mijn gevoel.
Ja.
Dat was de eerste keer dat ik met mijn coach Stefan Kienzel echt naar een prep heb toegewerkt vanuit de off-season. Eerst, ik had hem eigenlijk gecontacteerd voor de Olympia van 2021.
Ja.
En toen was ik al in shape. En hij heeft mij een beetje gefine-tuned naar de Olympia toe, maar nog nooit van een off-season naar een prep.
Ja.
Dus hij had ook geen concrete... idee in zijn hoofd van hoe lang heeft hij nodig om in shape te komen.
Ja, precies.
Dus ik was ongeveer 16 weken voor de alle Classic UK begonnen met de prep.
Ja.
Alleen ik heb meestal toch wel 20 weken nodig. Ja. Dus die eerste paar weken ging wel goed. Op een gegeven moment kom ik toch tegen een soort barrière aan. Dat het wel langzamer gaat.
Ja.
En dan drop je de calorieën, iets meer cardio. Maar mijn gewicht bleef gewoon heel lang hetzelfde. Dus dan moesten we de laatste paar weken best wel hard... diep omlaag.
Maar visueel werd je ook niet droger of zo? Of harder?
Nee. Meestal zou je dan zeggen, je groeit een beetje naar de show toe. Alleen, ik heb dat niet echt. Dus visueel, eigenlijk alle foto's bleven hetzelfde. Vooral de achterkant bleef echt gewoon soft voor mijn doen.
Ja.
En de glutes en de hamstrings. Wat van mij juist een sterk punt moet zijn op een wedstrijd. Omdat dat opvalt als het niet zo is.
Ja.
En dus toen de laatste paar weken hebben we echt... dieper dan dat heb ik nooit hoeven te gaan, zeg maar. Dat was, om concreet te maken, echt 1800 calorieën. En dan 90 minuten cardio per dag. En dan 10.000 stappen. En dan nog de trainingen. En geen enkele nacht volledig kunnen slapen. Omdat we toen een nieuwe dokter erbij kregen.
Ja.
Dus ja, dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Als jouw nachtrust en rust in het algemeen niet optimaal is, dan... Ja, je moet tegelijk het meer van je lichaam vergen.
Ja.
Terwijl het minder oplevert. En daar moet je niet over nadenken. Je moet het gewoon doen. Dus uiteindelijk heb ik dus wel lineair en op het einde nog exponentieel omlaag, zeg maar, alles moeten doen om in shape te komen.
Ja.
Maar toen, 6 dagen later, kwam de Yamamoto Pro Cup in Frankrijk. Die had ik gelukkig toen gewonnen om te kwalificeren. En toen had ik volgens mij nog 8 weken of zo, of 6 tot 8 weken voor de Olympia, volgens mij rond de 6, om voor de Olympia klaar te stomen. En toen kon ik wel een beetje wat omhoog gaan in de calorieën. Om mijn gewicht te onderhouden, een beetje... Eigenlijk een soort diet break, zeg maar.
Ja, precies, ja.
En de laatste 3 weken hebben we toen weer lager gezeten... om nog wat extra conditionering erbij te krijgen. En zo is het een beetje gegaan.
Dus dan heb je eigenlijk een soort van diet break inderdaad... dan om het gewicht te maintainen. Want dat is dan het voornaamste natuurlijk.
Ja.
Want qua shreds ben je er in principe al.
Ja, precies.
Ja. Oké, en heb je dat op die manier met... de manier hoe deze coach dat dan heeft toegepast al eerder zo ervaren? Of?
Nee, eigenlijk nog nooit. Maar sowieso nog nooit in deze situatie gezeten. Dat ik, als ik een wedstrijd daarna had, was het meestal 2 weken of zo.
Ja, ja.
Maar nu was het echt precies van tijd dat je niet kan doorpreppen,
ja,
maar ook niet kan bouwen. Dus je kan, ja, zeg maar, je kan zeg maar geen kant op, behalve inderdaad een break, zo'n die break of een maintenance phase. En dat voelde eigenlijk verrassend goed.
Ja.
Van ik zat, ik denk ik bijna wel 1000 calorieën hoger op een gegeven moment.
Oh joh.
Zonder dat het afbreuk deed aan mijn conditionering. Oh. Ik werd eigenlijk alleen maar beter.
Wow.
En toen viel ik in 1 keer weer af.
Ja.
Omdat je lichaam dan weer de fatigue kwijtraakt. En je gewicht dropt, je ziet er beter uit. Toen kreeg ik een refeed die gelijk stond aan een van mijn laaddagen voor de Arnold Classic van 900 gram koolhydraten. En dat je dan die dag daarna niet eens zwaarder weegt of zo. Nee, maar we doen dan
afgevallen bent.
Ja, precies. Ja. Dus dat voelde gewoon echt goed om dat soort dingen ooit eens een keer te kunnen doen. Ik heb er echt nog nooit in heel mijn leven echt een goede refeed gehad,
okay,
in mijn preps. Want ik ben altijd iemand die lineair omlaag gaat en nooit met zulke refeeds aan de slag ben gegaan. En dus dat deed me wel goed, omdat ik altijd zie, ja, die Oers, die Fabian, die ook onder zijn coaching zitten we altijd aan de, niet eens dus clean refeeds, maar gaan ze ook gewoon even uit eten om, ja, gewoon nog even die, ja, boost in calorieën te krijgen. En heb ik daar, die ervaring heb ik gewoon niet.
Nee.
Nooit gehad. Dus het was wel fijn om in ieder geval zoiets te ervaren. Dat mijn lichaam dat ook aan kan, zeg maar.
Ja, precies. Dat is wel geinig dat je daar aankijkt. Want dat wilde ik inderdaad vragen. Want wat je net al zelf zei. Normaal ben je gewend om gewoon eigenlijk van 100 naar 0 hè, ja, in 1 keer te gaan. Ja. Was ik zelf ook. Nou, ik was dan met jou eigenlijk 1 week eerder uit voor mijn wedstrijd. Ja. En ook ervaren hoe dan zo'n tussenrefeed eigenlijk ja, werkt.
Ja, ja.
Want op een gegeven moment was ik zo leeg dat het ook echt nodig was. En dat ik er zelfs 3 achter elkaar nodig had. Dus om dan daar weer een beeld bij te geven, was die eerste refeed, die was ook 900 gram koolhydraten.
Ja, nice.
Volgende ochtend lichter. wel harder.
Ja.
En zelfs nog een beetje plat.
Ja.
Toen zei Callum van, oké, er moet wel echt meer in. Laten we naar 1100 gaan. Oh. Okay. En die derde dag dat herhaald.
Ja.
Maar tegelijkertijd gaf dat bij mij ook wel zo'n gevoel van, wow, dit is ook iets wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb.
Ja.
Het is best wel spannend.
Ja, precies.
Want bij mij was het 1 week voor de wedstrijd.
En dan helemaal
al, dat,
ja,
ik denk van, wow, ja, oké, dit is best wel drastisch. Dat, ja, we dan ook in 1 keer 3 dagen gaan laden.
Ja.
Merkte jij dan mentaal daar ook iets bij van, joh, als dit maar goed gaat? Of, want ik had daar persoonlijk best wel last van.
Ja, ik zat dus wat langer van de wedstrijd nog af. Dus ik denk dat ik nog 3 weken of zo te gaan had toen we die refeed hadden gedaan.
Ja.
Dus wat dat betreft voelde ik niet heel veel risico. Maar ik weet, omdat ik dus die aantal weken van tevoren had ik al 2 wedstrijden gedaan. En ik had 2 keer dus een peak week gehad met precies die laaddagen.
Oh ja.
En ik weet hoe mijn gewicht toen reageerde. Dus ik dacht van, ja, ik ben nu weer depleted. Mijn gewicht was gedropt gisteren. Dus er kan nooit iets fout gaan in principe. Nee. Als ik gewoon letterlijk dezelfde laaddagen hanteer met alle voedingsmiddelen waar ik goed op reageer.
Ja.
En omdat je mentaal, kijk ik daar dan zo naar uit, na zo'n dag.
Ja.
Dat je daar ook, dat daar ook weer stress relieving is.
Ja.
En je daar dan gewoon, als je er heel positief in blijft staan, dan de volgende dag word je gewoon beter wakker op ja, iedere front. En maar omdat mijn gewicht bleef redelijk stabiel, of, ja, ik weet niet meer of die nou omlaag ging of stabiel bleef, maar we hadden toen gewoon gekozen, gewoon 1 dag. Wat ik aangaf, ja, ik voel me veel energievoller, energierijker. Ik kan gewoon weer er tegenaan. En dat zo'n 1 dag is dan wat ik nodig heb om gewoon weer vooruit te knallen. Want ik wist, ik moet echt hard staan voor de Olympia.
Ja.
Dus ja.
Zou meer dan 1 dag zou je eigenlijk niet kunnen permitteren, zeg maar.
Nee, nee, ik denk het niet. Want hij was zo. Nee, ik wil hem ook niet overhalen, zeg maar, om dat te doen. Dus ik zeg gewoon, oké. Okay, ik ben wakker geworden, mijn gewicht is dit. Ik voel me goed, dit zijn de shapefoto's. De shapefoto's zag ik veel beter uit.
Ja.
Ik zag gewoon voller uit. Dus ik was waarschijnlijk gewoon fatigue, vocht verloren en vocht erbij in de spier.
Juist.
Omdat die look beter was, maar het gewicht hetzelfde. Dus ik dacht van, ja, ik voel me gewoon goed. Ik denk dat ik gewoon een goede training kan draaien deze week weer. En met die gedachte heeft hij gewoon gezegd, oké, dan gaan we gewoon weer door met het reguliere dieet.
En dat is ook wel iets wat best wel van deze tijd is, hè? Wat je aankaart. Hè? Zorgen dat die fatigue lager wordt.
Ja.
En ook dat is iets wat ik in deze prep zelf heb ervaren. Richting de wedstrijd laatste week. Minder trainen, minder cardio. Terwijl ik zelf persoonlijk gewend was, oké, we blijven gewoon doorbeuken tot de laatste dag voor laden begint.
Ja.
En dan ga je pas rusten.
Ja. Ja, ik heb dat precies wat jij zegt, heb ik gedaan de vorige Olympia.
Ja.
Dus toen zat ik in Mexico, want er was de, die lockdown shit was er allemaal. Dus ik moest 2 weken van tevoren in Mexico zijn. Dus eigenlijk 3 weken voor de wedstrijd was ik al in Mexico, zeg maar.
Ja.
Dus heel je routine verandert daar, maar het was ook super warm. Dus ik ging 2 keer per dag naar die gym. Eigenlijk 3 keer per dag. 2 keer voor cardio en 1 keer voor training. Maar je zweet je... iedere keer nam ik 4 van deze bidons mee met ijsklontjes erin. Zeg maar, zo'n gevoel moet je erbij hebben dat je er echt nodig hebt om een beetje af te koelen. Je zweet je gewoon helemaal kapot. Maar ik verbrandde voor mijn gevoel zoveel. En dan voelt op dat moment dan goed. Want je denkt, oh, ik ga super droog op die wedstrijd staan. Maar op een gegeven moment ging mijn gewicht gewoon onder de 107 kilo.
Ja,
en voor mij is dat echt heel laag. Want ik mag 112 kilo wegen.
Zo, ja.
En om dat beeld te geven, in 2018, mijn eerste Olympia, was het al moeilijk om die 112 te halen. Dus moet je nagaan dat ik toen in één keer 107 woog. En ik denk van ja, oké, nu begint het al echt een beetje extreem te worden. En als ik dan die C-foto's terugkijk, dan zie je de fatigue terug in mijn fysiek.
Ja.
Je ziet dat ik heel droog sta, maar een soort laagje vocht. En dan zie je nou echt een laagje vocht over heel mijn fysiek heen. Ja. Ook in mijn gezicht en aan alles.
Ja. Dat wat gewoon... ik nu heb, zeg maar.
Ja, alsof je een soort in Photoshop je fysiek zet en je doet er gewoon een blur over.
Ja, precies. Ja.
Zo zag het eruit.
Ja.
En nou zie ik dat terug, als ik dat vergelijk met de shapefolders die ik nu maak voor deze wedstrijden. Zijn gewoon even droog, maar dan zonder dat laagje eroverheen.
Ja.
En dan met die kilo's erbij van extra spier, extra volheid, omdat ik die fatigue niet meer heb.
Ja.
En ik ging toen ook veel te diep met de trainingen zelf. Ik zag de training als een vetverbrandingstoel in plaats van een spieronderhoudstoel.
Juist.
Wat ik ook dit jaar flink heb veranderd in mijn hele doen naar de wedstrijd toe. Om spier te behouden. Dat eigenlijk is dat het doel van een prep is spierbehoud en vetverlies. Maar niet alle tools die je hebt proberen in te zetten voor vetverlies. Want uiteindelijk gaat die spier er ook aan.
Ja,
en dat had ik toen ervaren. Dus die fatigue toen was super hoog. En toen stond ik wel heel droog op het podium, maar met veel minder massa. Want met te veel fatigue betekent gewoon niet genoeg herstel.
Nee.
En met geen herstel gaat je lichaam toch dingen opofferen, zoals spiermassa, wat heel veel energie kost. En
stress gaat omhoog sowieso.
Ja, en dit keer was het dus helemaal niet. Ik ben exact even sterk gebleven als in off-season.
Ja.
Tot de laatste keer dat ik aan het trainen was. Nog zelfs voor in de peak week zelf.
Oh, dat is wel heel netjes, ja.
En wat jij net zei, je verlaagt gewoon het volume, de intensiteit, de cardio, om ervoor te zorgen dat je die energie nog hebt voor die ene set dan, waar je dat gewicht moet blijven pushen.
Ja.
En dat is tot de laatste set gewoon gelukt.
Met dat is wel echt wel netjes.
Met het logboeken erbij natuurlijk, om te zien wat het nou eigenlijk echt was.
Is er iets wat jij altijd al gedaan hebt, loggen? Of,
Ja, sinds 2019. Sinds off-season van 2019, toen ik die Roemenië Pro had gewonnen, toen besefte ik dat logboeken mijn hele fysiek heeft doen kunnen veranderen.
Ja.
Ik trainde eerst altijd heel instinctief. Ik ging de gym in en ik dacht van oké, wat ga ik vannacht trainen? Wat voelt goed?
Ja. Ja.
Ik bedoel, de ene keer kan ik zoveel kilo benchen en de andere keer zoveel. Dan doe ik wel iets meer reps of een dropset erbij als ik niet goed in pomp heb. En echt op gevoel.
Ja.
Dat heeft heel lang gewerkt, want als je goede genen hebt,
sowieso,
groei je toch wel tot een bepaald punt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld zwakke punten of toch net wat meer massa, op een gegeven moment blijf je daarop haken als je zo blijft trainen.
Ja.
Dus toen moest ik een soort een consistente manier verzinnen om toch die massa te kunnen bouwen. En met een logboek kan je gewoon terugzien of je verbetert. En mentaal gezien is het gewoon zo. Je ziet niet van dag tot dag of je verbetert in spiermassa, maar wel van week tot week of je verbetert in je trainingen.
Ja.
En dat geeft de mentale rust dat je weet, ik ga toch vooruit op die manier.
Ja.
En maanden later zie je dan het resultaat in de spiermassa.
Ja.
En tot nu toe is er nog steeds gaande. Dus
Ja, dat is de kracht van een logboek natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Precies.
Ja. Nee, ik probeer daar ook eigenlijk altijd wat mee te geven aan sowieso mijn klanten. En ook in de podcast, de video's. Dat wanneer je dus het besluit maakt om te gaan loggen, dan komt ook gelijk de progressie al. Want je wil in principe ervoor zorgen dat je dus je logboek verslaat, zeg maar.
Ja.
En dan wat ik dan wel vaak zie, is dat er vaak tegen aangelopen wordt dat mensen dus bijvoorbeeld 2 of 3 weken hetzelfde gewicht hanteren.
Mm-hmm.
Maar dan daar zo dood op staren van, ik ben nou weer niet sterker geworden.
Ja, ja.
Dat dan wel weer een klein beetje een probleempje is, weet je wel. Van oké, probeer het iets langer uit te strijken.
Ja.
Maar progressie kan gewoon een paar weken duren.
Ja.
En het hoeft niet per se per week dat je sterker wordt.
Nee.
En hou er gewoon rekening mee dat het lichaam ook tijd nodig heeft om aan te passen.
Ja. Ja, precies. En dan kan je altijd nog kijken van, wat is dan de reden dat je niet sterker wordt? slaap ik echt wel voldoende.
Exact, ja.
Of zelfs naar supplementatie kijken rondom de training of gewoon in het algemeen. Ook naar je volume in het algemeen. Van wat nou als je gewoon net wat minder volume doet? Misschien word je dan ook al sterker op de sets die je dan nog wel doet. En dan kan je later weer de volume verhogen en kijken of je dan nog steeds die kracht behoudt. Maar inderdaad, in een prep scenario vind ik onderhoud van kracht eigenlijk meer dan voldoende.
Ja.
Want je komt vanuit een off-season en ik persoonlijk weeg zo'n 20 kilo zwaarder in een off-season. Mm-hmm. Ja, net deze off-season net niet. Ik denk zo'n bijna zo'n 18 kilo, 17 kilo zwaarder. Maar met dat extra gewicht komt ook automatisch meer kilo's die je kan tillen. Niet per se spierkracht, maar wel leverage die je kan gebruiken met je lichaam. Bijvoorbeeld vooral bij push bewegingen en zo. Dus als je dat kan onderhouden met een steeds minder zwaarder fysiek. En een steeds mindere calorieën die je tot je neemt. Dat betekent eigenlijk ook progressie. Want je doet met minder hetzelfde.
Ja.
Dus ik vind dat ook progressie. En ik ben heel blij als ik nog steeds de kracht van de off-season kan behouden.
Zeker weten.
Gedurende heel de prep. Terwijl je gewoon bijna 20 kilo lichter bent.
En dat betekent ook dat wanneer je nu weer in die herstelperiode komt. En je kan nog steeds diezelfde dingen pushen. Dat je daarna ook alleen maar progressie gaat maken.
Klopt. Ja. Dat is zo. Want dat merk ik nu al.
Ja.
Ik eet nou iets meer. Ik denk rond de 1000 calorieën meer als mijn gemiddelde prep dieet, zeg maar.
Ja.
Dus nog lang niet in off-season piek, daar zit ik nog lang niet aan.
Hoeveel calorieën moeten we aan denken nou dan?
Ja, op een trainingsdag zo'n 3500, 3600 calorieën, zoiets. En dat is nog steeds weinig eigenlijk.
Ja.
Want als ik naar mijn vorige off-season kijk, zit ik boven de 6000. Alleen, ik ben gewoon iemand die in gewicht best wel snel reageert op veranderingen in een dieet.
Ja.
Vooral na een wedstrijd moet je even goed uitkijken van... Ja, vooral nu met hebben we het straks al over gehad met de kerstzaken die er tussen zit. De oliebollen die er doorheen gaan. De etentjes.
Hoeveel oliebollen heb je op?
Ja, ik heb er 10 op.
Serieus? Oh, dan heb je best gedaan.
Ja, ik heb mijn best gedaan, maar dat voelde niet goed.
Nee.
Dus een tip voor volgend jaar aan iedereen, doe dat gewoon niet.
Nee.
Want ik dacht, ja... Het is altijd na zo'n wedstrijd en als met die feestdagen, want je hebt zo lang jezelf zitten depleten, dan heb je een soort excuses voor jezelf. Oké, nu ga ik gewoon echt genieten van dit en dat, maar dat kan net wat te ver doorslaan.
Ja.
En daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Ik bedoel, op zo'n dag, niet dat ik in gewicht kwam ik niet aan, maar ik voelde mijn vertering, ik voelde echt verschrikkelijk.
Oh, ja,
het zakte gewoon niet, want het is gewoon letterlijk een deegbal die in
schiet,
die gewoon frituurt. En met soms wel rozijnen erin of met poedersuiker erop van ik weet niet hoeveel.
En dan zit er zetmeel of wat ze er allemaal nog doorheen gooien.
Zoveel anders dan wat je gewend bent. Dat je lichaam denkt, wat de fuck is dit?
En op het moment is het super lekker natuurlijk. Ja. Oh zo, genieten.
Dat vind ik altijd zo'n evolutionaire fout eigenlijk. In het lichaam, in de hersenen van hoe lekkerder dingen zijn soms. Hoe minder goed het lichaam reageert. Dus eigenlijk word je aangetrokken tot dingen waar je lichaam niks aan heeft.
Ja.
Maar ja, dat is weer iets anders. Maar ik heb dus met de feestdagen heb ik soms wel eens ook gecompenseerd door bijvoorbeeld, oké, ik zit nou nog, ik heb totaal geen honger. Ik ga gewoon protein en veggies een paar maaltijden doen, want ik weet toch, ik heb een kerst, 3 kerstdagen. Eigenlijk heb ik kerstavond en dan 2 kerstdagen en een paar dagen later heb je oud en nieuw.
Ja.
Dus al die dagen komen er toch wel. En gemiddeld gezien, wekelijks gezien, zit je dan nog steeds aan een hoge hoeveelheid calorieën.
Ja.
Dus wat dat betreft is mijn gewicht niet zo ver omhoog gegaan. Maar je voelt wel, als je anders eet, dat je vertering gewoon eventjes naar de kloten is.
Je zit gewoon net even iets minder lekkerder in je vel op dat moment.
Ja, en daar bovenop, ik had nog een paar extra dagjes in Las Vegas erbij geboekt van tevoren al, want ik wist... Bij een wedstrijd ga je van tevoren niks doen.
Nee.
In de strip. Dat heb ik expres gedaan. Dat heb ik in 2018 wel gedaan. Waardoor mijn fysiek totaal niet was zoals het kon zijn. Veel te veel gelopen. En toen was het ook 40 plus graden in de zomer. Met de airco en de casino's. Dat verschil helpt niet mee aan je look.
Want die fluctuatie.
Ja, je lichaam denkt van waar ben ik nu zeg maar. Waar moet ik nou aan wennen?
Ja.
Maar nu was het gewoon hoe de temperatuur in Nederland was eigenlijk erger. Qua koudheid, zeg maar. Kou dan in Las Vegas. Want Las Vegas...
Jullie wel in een vestje rond gewoon overdag.
Ja, maar de zon scheen wel. Dat was wel lekker, zeg maar. Dus het was gemiddeld tussen de 4 en 11 graden, zoiets. Aan de hand van hoe laat je natuurlijk naar buiten ging. Maar het was gewoon echt goed te doen. Ja, soms dacht ik van, het is best wel... Ik doe nog zelfs mijn vest uit.
Ja.
Van als de zon echt goed schijnt. Dus dat was perfect. Dus je bent gelijk geacclimatiseerd. Ja. En, maar ja, verder deed ik niks dan behalve naar de Walmart lopen en terug, zeg maar, en gewoon mijn 11.000 stappen per dag completen. Ja. En naar de gym gaan. En pas daarna naar de wedstrijd. Toen kwam Cheesecake Factory om de hoek kijken. Hell's Kitchen van Gordon Ramsay. En een paar andere restaurants. Maar we liepen toen zoveel dat mijn gewicht stabiel bleef. Want ja. ik zei tegen Marley, mijn vriendin, van per 10.000 stappen mogen wij weer ergens naar binnen gaan om te eten.
Dus dat is 4 keer gebeurd.
Ja, precies. Dat werkte wel goed. Dat werkte wel goed. Want iedere keer als je dan aan het eind van de dag heb je dan 26.000 stappen of zo gezet. En ik had het al altijd de rugzak op. We hebben de buggy bij, de baby bij. Dus je verbrandt toch best wel veel.
Dan willen ze nog eens een keer gedragen worden af en toe.
Ja, precies. Dus het is echt niet dat je niks doet. Nee. Dus je verbrandt dan best veel. Maar ja, als je dat bij optelt met de feestdagen en alles en nog wat, dan heb je niet echt een stabiele dieetfase gehad na de wedstrijd.
Nee. Dus daar,
dat, nee, dat begint nu eigenlijk pas echt.
Ja. Dus je lichaam gaat nou weer enigszins terug naar homeostase en dan kan het feest weer beginnen eigenlijk.
Ja, precies. Even kijken hoeveel calorieën ik nou echt nodig heb om dit te onderhouden of een beetje te herstellen van de wedstrijd.
Ja. Voordat we teruggaan naar de Olympia, nog een vraag. Wat stond dan bovenaan het lijstje waar je dacht van nou, ik ben nu in Vegas. Je noemde net al Cheesecake Factory, Hell's Kitchen.
Ja.
Stonden die twee dingen dan ook echt bovenaan? Op het lijstje van daar moet ik naar de wedstrijd heen?
Ja, dat sowieso. Ik heb Cheesecake Factory, dit was nou, ik ben er al een aantal keer geweest. De eerste keer Las Vegas was ik er geweest. En in Orlando heb je er ook een. En Chicago had je er een.
Ja.
Dus ik was al een aantal keer geweest. Dus het was niet meer nieuw.
Okay.
Dus ik denk van, nou wil ik iets ervaren wat ik altijd heb gekeken op tv, Hell's Kitchen. Ja, de prijs wil je niet over nadenken. Maar je moest ook maanden van tevoren reserveren.
Serieus,
hè? Want als je dat niet deed, dan stond het gelijk al gewoon volgeboekt. Wow. Dus ik had al gereserveerd, gewoon om 4 uur overdag, gewoon lekkere tijd.
Dat je daarna, tijdstip,
ja, precies. En kijk, je betaalt enorm veel. En je betaalt niet echt voor het eten, want eten is gewoon perfect. Alleen de hoeveelheden voor een bodybuilder, eerste koers is zeg maar 5 kokkies. Ja, heb je binnen 10 seconden op.
Ja.
De tweede gang was wel die Beef Wellington, die populaire van Gordon Ramsay. Alleen als je dan kijkt, het kost $80, hè. 1 gerecht. En dat is gewoon wel zo'n... Ja, je hebt best wel een normale portie beef in zo'n bladerdicht jasje met, ik denk, 50 gram groente en misschien 75 gram aardappelpuree. Helemaal netjes over het bord, zeg maar.
Hoeveel gram vlees dan? 150 of minder?
Ja, misschien wel 200, toch? Dat is wel. Best wel een goede portie. En echt perfect qua smaak en alles. Kan je niks op aanmerken. Alleen de prijs is gewoon abnormaal. Ik had ook voor de grap... Er stond ook bij, je kan ook een lobster tail erbij krijgen. Marktprijs.
Marktprijs.
Dus ik denk van, nou, ik doe dat. Ik doe dat, want ik wil extra eiwitten. Dacht ik. Krijg je zo'n ding, zeg maar, erop. Dat is de lobster tail. €20, hè. Heb je binnen 2 hap, heb je dat gewoon op.
Dus dat is eigenlijk gewoon een grote garnaal.
Ja, precies. Gewoon een grote garnaal. En qua smaak is het echt niet dat het waard is of zo. Ja. Maar ja, het is een lobster tail, dus luxe.
Maar goed, het is ook de ambiance en de... Sowieso de naam ook natuurlijk.
Ja, dat is de reden dat ik naartoe wou. Gewoon, ik wil een keer echt luxe uit eten. Gewoon mijn vriendin meegenomen.
Ja.
En gewoon dat ervaren. En uiteindelijk vond ik het gewoon wel waard. Ook al is het gewoon duur. Ik had het prijzengeld van de Arnold Classic en de Yamamoto Cup gewoon gebruikt.
Nou, leuk.
Ja. Voor dat soort dingen.
Ja.
Dus ik denk van ik gebruik het gewoon als investering vanuit de wedstrijden weer. Om gewoon te vieren dat we de Olympia hebben gedaan. En daar zijn wel leuke herinneringen die gewoon voor altijd meeneemt.
Tuurlijk. Ja, dan dat soort dingen moet je ook gewoon echt doen, weet je.
Ja.
Zeker als je zo'n herinnering hebt gemaakt als de Olympia.
Ja, ja.
Dat je dan die connecties daar ook aan kan koppelen.
Precies.
Dat is
precies.
Waard,
ja, dat is precies goed wat je zegt. Want die extra paar dagen, als we die niet hadden gedaan, was het echt een stuk minder waardevol geweest door die ervaring. Toen hebben we echt gewoon een beetje bevestigd van, yes, we hebben het gedaan. We zijn echt super blij met hoe alles is gegaan. En nu gaan we het vieren. Gaat vier ook, zeg maar.
Ja.
En allemaal op die plek.
Ja.
Dus dat was echt heel chill.
Natuurlijk de eerste keer dat jullie jongste dochter mee ging, geloof ik. Hè?
Ja, klopt.
Dus dat is natuurlijk ook wel een memorabel moment.
Ja, die is al overal geweest. En is nog geen 5 maanden oud.
Ja,
die is al overal de wereld geweest onderhand. En die doet het zo goed. Je zou denken van, oh, dat is toch een stressfactor, zeg maar. Maar totaal niet.
Heeft jouw zen overgenomen.
Ja, dat is, want als zij naar je lacht, dan is alles weer goed.
Ja.
Dus dat is echt.
Ja, mooi man.
Ja, en dat is wel een geluk dat ze echt niet zo'n huilbaby is, want anders is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar en Marley, die is echt super ermee. Dus ze weet, als ik een wedstrijd heb, dan neemt zij haar onder haar vleugel en dan is er niks aan de hand. Leuk. Maar ja, het was super, super leuk allemaal.
En dan nog, want je zei het net zelf al, vieren.
Ja.
Want ja, hè, we kunnen er natuurlijk niet omheen. De Olympiaplaatsing.
Ja.
Ik denk, ja, denk je beste prestatie tot nu toe ooit, toch?
Zeker, zeker. Ja. Achtste van de wereld nu.
Ja, het, bizar man.
Het blijft een onwerkelijk gevoel. Ik kan je bijna niet omschrijven als jij... Kijk, ik heet Wesley Vissers. Dus die V is een laat in het alfabet. Dus mijn getal is altijd een van de laatste. Dus je weet pas echt op het laatste moment of je in die eerste kalo zit of niet.
Ja.
Want ze doen alles op numerieke volgorde van...
van het alfabet, ja.
Ja, van precies, want ze doen eerst oké, number 4, number 12, number 30.
Yeah.
Ja, en ik moet bij 54, ben ik pas. Dus ik weet niet, je weet niet hoeveel mensen op de call-out komen, want vaak is het 6, dat waren er al 6. Ik denk van ja, shit, maar die Chris werd er ook niet bij.
Yeah.
Dus er klopt iets niet.
Dus jij wist al, dus moest, maar stond hij voor jou of na jou?
Nee, na mij, want hij is de winnaar is altijd het laatste getal. Oh, je moet als laatste wegen. Dus hij was 58 volgens mij, of 59. En toen hoorde ik er 54. Ik dacht van wow, ik had dan twee gevoelens tegelijkertijd. Eentje van ongeloof van ook, oh, zit er echt bij. En tegelijkertijd ook een strijdgevoel van oké, nou ga ik er, nou ga ik er ook echt voor ook.
Nu moet ik echt.
Ja, dus toen stond je daar gewoon als top 8, zeg maar, te poseren.
Ja, bizar.
En in dezelfde kalender als Chris zelf.
Ja.
En dat was altijd mijn droom geweest om dat in ieder geval te doen.
Ja.
Want ik zei twee dingen. Ik heb één doel, dat is top 10. En een droom, de eerste call-out. En dat is alle twee gewoon gelukt.
Ja.
Want het was wel een grote eerste call-out. Maar dat betekent dat ze toch wel jouw kwaliteit goed genoeg vinden voor die normaal gesproken top 6 call-out, zeg maar.
Ja.
Dus als een top 8 call-out. Dus waren met z'n achten waren we goed genoeg om met elkaar vergeleken te worden.
Ja, dat herkennen ze dan wel, ja.
Ja, dus dat was wel echt een onwerkelijk goed gevoel.
Hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Want ik heb de individuele routines wel gezien.
Mm-hmm.
Dus ik heb jou ook voorbij zien komen.
Ja.
Dat was ook een beetje instinctgevoel. Want we hadden afgesproken om bij de gym waar ik train in Kaatsheuvel te kijken met een groepje. Nou, superleuk, biemetje opgezet.
Yeah.
En we zouden in eerste instantie pas om 8 uur daar naartoe gaan. Dat was afgesproken tijd. En ik zat daar en ik was al klaar om te gaan. Ik zei tegen mijn vriendin, ik zeg, volgens mij moeten we gaan. Ik wil er gewoon nu naartoe.
Yeah. Yeah.
En want wij hadden niet echt een tijdidee van, oké, wanneer begint het nou?
Mm-hmm.
Dus wij komen binnen en ja hoor, 10 seconden later kom jij oplopen.
Echt? Oh. Dat is echt toevallig dan, want normaal begon het om 9 uur in de ochtend. Classic fysiek in Las Vegas. Alleen tuurlijk, dat gebeurt nooit.
Nee.
Ze zei echt, ja, stip dat 9 uur er zijn, want zoveel atleten. Ik dacht van, oké, dit keer gaan ze wel serieus dat doen, want er is gewoon geen tijd. Er zijn te veel atleten. Maar blijkbaar, ze waren dus denk ik een 30 minuten of zo later begonnen. Maar blijkbaar, van de eerste paar hadden ze de routine 45 seconden.
Oh.
De individuele, ja, eigenlijk je presentatieronde.
Ja.
Maar van een aantal ook 30 seconden.
Okay.
Dus de jury heeft gewoon zelf gezegd, oké, heb je gezien, volgende. Goed, als ze gewoon, ja, kijk, dat is vervelend om te zeggen, maar als je iemand ziet die gewoon niet goed is, of niet goed genoeg is, dan heb je het na een paar seconden al gezien.
Ja.
Dus dan krijgen ze die 30 seconden. Maar geen 45. En op toch 30 atleten of zo, scheelt dat toch wel wat tijd.
Ja, ik snap het op zich ook wel.
Ja, ja. Ja, dat heb ik al van tevoren gezegd. Ik zei van, als jij denkt niet goed te plaatsen bij de Olympia, ik zou gewoon niet gaan. Die investering is niet waard. Want je staat maar letterlijk 30 seconden op het podium. Je staat in de misschien de laatste call-out. Word je voor de vorm wordt je vergeleken, maar niet voor dat ze serieus naar je kijken. Want je hebt toch allemaal gedeelde 16e plek. We gaan er niet meer.
Nee, je gaat geen specifieke getallen krijgen.
Nee, dus ze doen dat puur zodat niemand kan zeggen van, oh, ik ben naartoe gegaan, ik was niet eens vergeleken.
Nee,
ze doen gewoon die call-outs. Je kan dan wel aan de call-out getal zien welke groep je zit. Ben ik in de laatste 40, dit is in de laatste 50. Of laatste, ja, zeg maar, in hoeverre zit je echt achter in de pack.
Ja.
Maar de plaatsing zelf kom je nooit meer achter. Dus ik zou het zelf. Je kan dan zeggen, ik heb de Olympia gestaan. Maar je weet ook van, ik heb een pro-show gewonnen waar niemand aan meedeed.
Ja.
En daardoor ben ik gekwalificeerd. En dan mag ik toevallig naar Olympia toe, maar daar heb ik eigenlijk niks te zoeken.
Ja.
Dus ik vind dat dan een verspilling van geld, tijd en prep. En een off-season die je dan had kunnen doen.
Ik sta daar wel precies hetzelfde in. Want dat is eigenlijk wat ik ook dan toevallig op mijn wedstrijd heb gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb dan meegedaan aan de Ironman. Nou, dan kun je kwalificeren voor de Bonac.
Ja.
Maar ik had tegen mezelf gezegd, als ik geen top 3 haal op de Ironman, dan heb ik op de Bonac niks te zoeken.
Nee, heeft ook geen zin.
Nee, want je weet, die boys die boven jou geplaatst zijn, die doen mee.
Ja, ja.
En er zijn boys uit het buitenland,
ja,
die komen ook en die doen mee.
Ja.
Nou, en dat gebeurde natuurlijk ook.
Ja.
En ja, mensen die mij aanspraken en zeiden van ja, morgen doe je wel mee toch? Ik zei nee. Nee. Ik doe morgen niet mee. Nee. Ik heb daar niks te zoeken.
Nee, precies. Dat is eigenlijk exact waar ik het net ook over had. Ja. Hè? Want en bij jou is het nog duidelijker, want je kan jezelf niet verbeteren binnen die dag.
Nee.
En dan komen alleen nog maar waarschijnlijk nog betere gasten inderdaad uit andere landen die je niet eens kent.
Dus dan moet je gewoon heel realistisch zijn en ook op dat moment even emotie uitzetten.
Ja.
Streng zijn, communiceren met je coach. En gelukkig stond hij precies hetzelfde erin.
Ja, dat is mooi.
Ja. Dus gelijk gezegd van nou, dan trekken we voor dat weekend de stekker eruit, herstellen.
Ja. Ja.
En ik had toen nog een atleetje ook voor de Bonac. Dus dat was ook wel leuk, kon ik gewoon lekker daar op focussen.
Precies, ja.
Dus dat kwam eigenlijk precies goed uit.
Ja, inderdaad.
Ja, ja. Nee, maar eigenlijk precies hetzelfde hoe ik daarover denk. Nog even terugkomend op de hoeveelheid atleten die op dat weekend deelnamen. En dan eigenlijk gewoon in de totaliteit. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
Backstage? Was de eerste prejudging is op de expo. Dus backstage is best wel heel groot.
Ja.
Maar niet meer op het moment dat je 60 klassieke fysiek atleten hebt. En na jou is mens fysiek. Dus die kwamen op een gegeven moment ook natuurlijk backstage. Ja, ze hadden, net zoals bij alle andere, bij de Classic en bij de Olympia's, hebben ze backstage een grote ruimte. En binnen die ruimte hebben ze een soort van kleedkamerruimte.
Ja.
Waar je eigenlijk met je klasse hoort te wachten tot je op mag. Alleen er stonden 20 stoelen. En een paar spiegels. Dus ik was er gelukkig samen met Oeris, we kwamen als een van de eerste aangelopen. En wij namen gelijk, een stoel, even lekker liggen.
Ja.
Een spiegel, je tas erbij, dat je alles gewoon hebt. En toen kwamen al die andere gasten en op een gegeven moment was het daar vol. En toen moesten er nog 40 bij komen. Dus zelfs die Chris Bumstead kon er niet bij, zeg maar. Die moest ergens gewoon ook...
Die stond ergens in de hoek.
Ja. En zoals altijd, het was zo koud daar, want... De late deuren voor de vrachtwagen stonden gewoon wagenwijd open. En het was daar 2-3 graden buiten of zo.
Ja.
Dus wij dachten van ja, ga alsjeblieft dicht met die dingen, want anders heeft het gewoon geen zin.
Maar dat merkte je ook op het podium.
Ja, toen was het al gelukkig gesloten. Want toen het eenmaal gesloten was, werd het best wel snel weer normaal.
Ja.
Vooral met zoveel mensen bij elkaar, daar gaat dat best wel snel.
Ja.
Alleen dat duurde best wel lang. Maar wij zaten gelukkig dan al in die afgesloten kleedkamerruimte, zeg maar. En dan kon je jezelf gewoon perfect voorbereiden. Dus dat was wel heel fijn. Alleen op het moment dat jij op het podium, dat je moest in een lijn moest staan, zeg maar, voor het podium. Er was geen één rij, er waren twee rijen naast elkaar. En de telling liep achter. Dus uit de glazing, zeg maar. Want er waren er drie die aan het glazen waren.
Ja.
Alleen er stonden gewoon bij iedere vrouwtje die daar aan het doen was, stonden er gewoon 10, zeg maar, in een rij. Om te wachten van. En toen gingen ze allemaal, hoe is een low number? Come first.
Yeah.
Van ik had 54. Dus ik was een van de laatste die geglazed kon worden. Want ze deden mij niet. Omdat ik. Ja, alle anderen moesten eerst hun routine nog doen. En dat kan letterlijk dus 20, 30 minuten duren. Voordat als eerste is geweest, voordat ik aan de beurt ben. Dus met zoveel atleten was best chaotisch. Maar uiteindelijk vond ik de prejudging backstage nog redelijk te doen. Want je had een soort. Ik denk een ruimte zoals dit. Ja, wel. Ik denk iets groter. Ik denk 2 keer zo groot als waar we nu zitten.
Ja.
Een soort gym.
Ja.
Dus ik had gewoon helemaal alleen pack deck gedaan. Tricep pushdown. Gewoon dat soort dingen kon ik allemaal wel doen. En dat was wel fijn. Want ook al denk je van, oh, daar gaan we olie aan de kloten. Ja, je gaat weer even terug naar de vrouwtje en dan fix je weer.
Ja.
Dus bijvoorbeeld tussen jou, tussen de vergelijkingen en de individuele routine, ga je gewoon even terug. Ga je even oppompen in de gym. Ga je terug naar de glazing. En dat ging op zich allemaal wel goed. Alleen toen bij de finale, waar ik normaal gesproken dus niet aan mee mocht doen, maar dit keer wel. Dat was klein, dat was gewoon niet normaal. Dat was letterlijk waar we hier nu zitten.
Ja?
Dat was eigenlijk ongeveer de ruimte waar je had. Want daar stond ook een kleine gym. Maar dat was echt gewoon een paar dumbbells, een paar stangen en een paar benches. Dat was het, zeg maar. Dus het was heel raar om te zien dat juist de belangrijkste in Planet Hollywood, zeg maar, dat theater, een supergroot theater, maar het backstage was heel klein.
Het was gewoon het kleinste kamertje van...
Dat was echt raar, zeg maar. Maar ik dacht,
stonden jullie dan met z'n achter, zeg maar?
Ja, want dit keer hadden ze van tevoren dus dit keer wel gezegd. Alle andere jaren, dan wist je niet of je in de top 10 zit of niet, tot je daar was.
Okay.
Maar dat impliceert veel meer dan alleen daar naartoe gaan. Dat betekent ook, moet ik mijn tanning aanpassen of niet? Moet ik nog mijn dieet volgen of niet? Mag ik drinken of niet? Je weet niks.
Nee.
Dat had ik dus al die jaren. Van, ik was 2 keer 11e, dus ik had helemaal al van, wat moet ik nou doen?
Ja, precies.
Dus ik kom daar om 7 uur, kom je daar aan en dan komt er iemand met een lijst en dan vraag je van, zit ik erbij? En dan zeggen ze ja of nee en dan weet je het pas. Maar dit keer kreeg jij een sms.
Okay.
Want iedereen had een athlete rap per klasse.
Ja.
En dan kreeg jij dat nummer en dan kreeg jij van dat nummer En ze wisten jouw e-mail en je telefoonnummer hadden ze allemaal al. Dus ze kregen gewoon een sms'je van of je erbij zat of niet. En toen kreeg je op een gegeven moment congratulations, you're in the top 10. En dan weet je, oké, we gaan ervoor. En dus je gaat sowieso 10 per klasse en bij de open dan iedereen.
Yeah.
Maar bij 10 per klasse mogen dan backstage. Maar dan is wel eigenlijk iedereen er ook.
Yeah.
Backstage die dag er moet zijn. Want om 7 uur moet je er gewoon zijn. Yeah,
yeah.
En om 7 uur is het nog niet eens echt begonnen. Dus dan moet je denken aan de wheelchair. Ook mensfysiek, klassieke fysiek en de open klasse. Volgens mij waren de vrouwen op een andere dag al finale.
Ja, volgens mij ook, ja.
Maar in ieder geval, die waren er allemaal. Dat was ook echt chaotisch.
Ja.
Heel chaotisch backstage. Maar het was wel leuk om ze allemaal te zien zoals ze echt zijn, zeg maar.
Ja, precies. Want hoe is die sfeer dan? Als je dan bijvoorbeeld met z'n tienen in dat kleine kamertje staat.
Ja.
Hoe is die sfeer dan onderling?
Ik vind het een goede sfeer, omdat ik nu een paar gasten wat beter ken. Dus je kan er gewoon goed mee praten. En ze zijn echt gewoon, de meesten zijn echt gewoon aardig. En wat me wel opvalt, Chris zelf is heel erg op zichzelf.
Ja.
Dus hij praat niet echt met iemand, tot er iemand naar hem toe gaat. En dan is hij gewoon heel aardig natuurlijk. Ja, maar zelf verwijdert hij zichzelf een beetje van de rest. Hij is een beetje met zijn coach bezig.
Danny Rambot.
Ja, precies. Ja. En dan een paar fotografen die dan hem op de foto willen. Een paar officials die met hem praten. Dat heb je dan toch wel vaker als je de nummer 1 bent natuurlijk.
Ja.
Maar voor de rest houdt hij zich heel erg alleen, zeg maar. En dan, want dat vond ik wel mooi om te zien dat hij echt een echte professional is. Niet alleen onstage, maar ook backstage.
Ja.
Ook bij de pre-judging zo. Dan, je ziet hem wel, alleen hij bemoeit zich met niemand.
Nee, precies.
Hij is alleen met zijn coach bezig. Met zijn zus was er soms wel eens bij, zijn vriendin. Dus dat was wel mooi om te zien dat hij ook echt zo is. Maar met de rest heb ik gewoon goed kunnen praten. Gewoon.
Ja.
Gewoon, want soms weet je van, ja, we zitten niet bij de top 5. Bijvoorbeeld ik en Fabian. Mm. We zitten toevallig onder dezelfde coach. Dus hij als 7 en ik 8e.
Ja.
Dus wij praten dan van, nou, welke cheesecake ga jij voor? en dat soort dingen. Ja. Dus je hebt wel een vriendelijk...
gelijk een vriendelijke klik. Ja,
ja, precies. Ja. En het was gewoon echt heel vet om... met alle atleten van onze coach in dezelfde call-out te zitten, zeg maar. Dat was wel super.
Want jouw coach, je had dan inderdaad jij, Urus en Fabian.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dat was zijn enige klassieke fysiek atleten. Die zitten nou allemaal in de top 10. Dus dat is heel vet. En allemaal stappen gemaakt in de plaatsing.
Ja.
Dus Urus 1 stap, Fabian 1 stap en ik 3 stappen. Dus hopelijk kunnen we dat blijven herhalen.
Echt, hè? En nog terugkomend op Bumstead, want hij doet natuurlijk ook veel op YouTube.
Ja.
En dan geef je net aan dat hij best wel op zichzelf is in zo'n ruimte. Merk je dan, hoe goed merk je dat verschil, zeg maar, ten opzichte van hoe hij zich profileert op YouTube? Merk je dat een beetje een typetje is? Of alsnog wel gewoon de persoon hoe hij is? En is dat op het moment dat hij zich zo terugtrekt, gewoon puur door de spanning en de zenuw. Want hij is natuurlijk de man.
Ja, kijk, hij heeft het te maken met heel veel druk.
Ja.
Bij de, moet je voorstellen, bij de athletes check-in is iedereen er. En hij is er pas als een van de laatste, want dat kan ook niet anders. Als je er een van de eerste bent, dan gaat iedereen met je...
Iedereen helemaal gek.
Dus hij kwam aangelopen door de menigte in een... hij had een hoodie aan en daarbovenop zo'n jacket... Met een capuchon op en zijn pet, dat je hem bijna niet kon zien.
Ja.
Dus hij liep daar heel langzaam door de menigte. Maar op een gegeven moment zie je van, oh, dat is Chris. Want hij heeft wel zijn Jordans aan, dat is niet slim.
Ja.
Dan zie je gelijk, dat is Chris Bumstead. Maar toen liep hij gelijk door die menigte met allemaal mensen om hem heen... die een beetje iedereen weg probeert te houden. En wat ik wel disrespectvol vond van heel veel... Hij ging naar de wc toe. Dat was een hele ruime wc, heel ruim opgesteld... waar je gewoon een beetje je ding kan doen om voor te bereiden voor dingen... Dan ging hij naartoe met Hani en nog een paar anderen... om gewoon daar even te wachten tot je mag voor de check-in. Maar waren superveel gasten die allemaal meegingen... en allemaal daar bleven te wachten tot hij eruit kwam. Ik denk van, laat hem met rust, precies, want hij is nou ook even de atleet.
Echt, hè?
Maar je zag hem wel heel ingetogen, want je hebt geen keus. Je kan niet zeg maar zeggen van, hey, hier ben ik en dat gaat gewoon niet. Want dan
neem je... helemaal overrompeld gewoon.
Ja, precies. Ja. Hij moet ook... Hij heeft heel veel druk. Hij moet... perfect presteren en alles moet goed gaan. En hij wist ook niet zeker of hij zijn gewicht wel of niet ging halen. Want ook al ben jij in je appartement op goed gewicht, die weegschaal daar is altijd anders. En je lengte weet je niet, wat altijd een discussie blijft. Maar dus hij was heel ingetogen daar ook. En bij de athletes check-in, op een gegeven moment ben je dan in de kamer. En eigenlijk met z'n 60 zaten we aan de ene kant. En hij zat aan de andere kant een beetje zo, op met mijn lege stoel een beetje zo te wachten van... Oké, gewoon even relaxen, niet echt communiceren met iemand. Tot hij geroepen werd voor een interview. En dan is hij gewoon weer helemaal open. En Maar wat je wel merkt, en dat is, hij heeft heel veel managers en marketeers, een marketingteam om zich heen,
ja.
Dat hij, als hij een interview geeft, je merkt aan hem, denk ik, dat weet ik niet 100% zeker, maar dat ze tegen hem zeggen van, oké, reageer ongeveer zo, zeg dit erbij. Ja. Als ze dit vragen, zorg ervoor dat je dit zegt.
Ja.
En dan merk je wel dat er een beetje een soort van lijntjes, hoe noem je het ook weer, dat je een soort van zinnetjes klaar hebt staan.
Yeah.
Om te zeggen van als ze dit vragen of zeggen, zeg gewoon dit.
Dan politiek correct, zeg maar.
Ja, precies. Van dat je altijd veilig bent. En dan merk je dan wel aan hem. Maar dat is, tegelijkertijd heb je ook geen keus. Van je, als je per ongeluk iets fout zegt, dan wordt er gelijk opgeblazen. Terwijl het eigenlijk niet eens expres is. Of je meent het eigenlijk niet zo. Of,
ja.
Dus, maar wat dat betreft doet hij het eigenlijk echt heel goed. En hij is natuurlijk als laatste voor de weging. Dus ik bleef nog wel even wachten om te kijken van oké. Ja, het is al allemaal
legit.
Ja. Ja. Maar het was wel zo. Want hij moest ook zijn broek uitdoen. Dus hij moest echt wel tot het gewicht gewoon goed was.
Want hij zei op YouTube zelf, zei hij dat hij makkelijk zijn gewicht heeft gehaald.
Ja.
Wel. Oké.
Ja, makkelijk kan zijn als jij een halve pound eronder zit. Want soms moet je echt tot je poseer slippen. En dan zit je er net op, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat bij hem het geval was. Ik heb niet precies gezien hoeveel hij echt woog. Dat kan je niet, van zover kan je dat niet zien.
Nee.
Maar alles ging gewoon wel gewoon volgens het boekje. Er was niks raars te zien of zo.
Want dat heb je natuurlijk ook al een keer ervaren op de Yamamoto.
Ja, ja, en dat was wel een grappig stukje. Want de hoofdjury die mij heeft laten winnen bij de Yamamoto in Frankrijk...
Ja.
Stond bij de lengte meten. Dezelfde vent. Dat was zo'n kale gast. Een hele goede jury. Zo'n hoofdjury van die vaak andere wedstrijden doet dan die Steve Weinberger.
Ja.
Zijn altijd kale, maar het zijn niet dezelfde.
Ja.
Maar die gast die stond erbij. En ik moest toen mezelf laten meten. En hij wist natuurlijk van de Frankrijk dat ik een beetje rumoer had gemaakt over die shit. Dus hij zei 6-1, zei hij. Want ik zei, wacht even. Iets klopt er niet. Van 6-1, zei ik. Zei ik van, no joe. Van, zei hij, nee, 6-3, zei hij. Zei ik, oh, 6-3. Dat is weer een stap hoger dan ik normaal ben. Zei ik van, nee, hij zei, nee, 6-2. En
de bed.
Ja, toen zei hij van, al een precieze zijn dit, zeg maar. Dus, ja, dat was wel grappig. En dus ik had inderdaad toen bij de Yamamoto Cup gezegd van ja, dit klopt niet. Want als er iedereen mag de volgende dag weer wegen in de ochtend op een lege maag, in plaats van midden op de dag, scheelt toch wel een kilo schelen.
Ja.
Of het kan in ieder geval schelen dat jij niet zo lang vast hoeft te zijn en beter kan laden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus daar vond ik, ik wou er gewoon zeggen van nou, wat vinden jullie daarvan? En dat was toen best wel, die coach was er niet blij mee dat ik dat had gezegd. Nee. Hij zelf heeft hij nul schuld, die Zaccarel heet hij.
Okay.
Want zelf, het is gewoon super aardig. Kan er gewoon goed mee praten. Echt gewoon een hele oprechte jongen, zeg maar. Alleen, hij kan alleen maar volgen wat de officials tegen hem zeggen.
Ja, precies.
En natuurlijk ga je geen nee zeggen. Als hun zeggen van kom morgenochtend maar terug om nog een keer te wegen.
Dan neem je die kans, ja.
Dan neem je natuurlijk die kans. Maar tegelijkertijd dacht ik van ja, eigenlijk is dat niet echt... Ik heb het nou gezien. En heel veel atleten ook, maar niemand durfde dat te zeggen. Maar ik zei het gewoon.
Ja,
en toen zei iedereen, ik ben blij dat je het gezegd hebt. Want eindelijk iemand die het een keer zegt. Want de week daarvoor, bij de Arnold Classic, het was Madelman. Moest naar de 212, die was te zwaar.
Ja, maar die heeft al sowieso meerdere keren.
Ja, daarom. Maar Diek en Peter Molnar ook.
Ja.
En nog iemand
Cuba.
Anders. Cuba. Maar ja, dat was eigenlijk sowieso... Hij had nooit klassieke fysiek. Nee. Ging hij sowieso nooit doen.
Oh.
Maar ze hun hadden een half uur. Dus ze zeiden van, oké, you have half an hour to make your weight. En toen gaf ze allemaal tips wat je kon doen en zo. Maar ja, binnen een half uur, wat kan je dan doen?
Ja, ik heb het ook wel één keer meegemaakt. Maar dat is niet fijn, nee.
Nee, dan moet je echt de rare dingen gaan doen, denk ik. Vooral... Kijk, als er nou een halve pound is, oké, dan kan je misschien nog iets gaan verzinnen.
Ja.
Maar 4 pounds of zo, ja.
Dat is wel heftig, ja.
Probeer dat maar eens te doen.
Nee, dat is niet...
En die Ramon, dat is ook wel een grappig verhaal. Die was dus elke keer te zwaar. Maar hij zei, ja, ik ben te zwaar omdat ze mij te kort hebben gemeten. Dus ik was in één keer een gewichtsklasse omlaag. Dus wat ze moesten doen, tot 23:30 in de nacht hebben ze dat zitten doen. Met zijn coach en iemand anders hebben hem heel de letterlijk uit elkaar zitten te trekken. Wow. En dan lag daar echt helemaal voor pampers op de grond. Want op een gegeven moment hij heeft niks gegeten, niks gedronken. Ze zitten allemaal aan hem te klooien, zeg maar. Dus hij was helemaal kapot. Dat zag je ook echt. Hij was zo echt een lijkbleek en helemaal wallen, zeg maar. En mijn coach, die bleef daar om foto's te maken van... Kijk eens wat ze allemaal doen.
Ja, wat voor trucjes ze
allemaal. Ook te laten zien van dat het toch wel eerlijk gebeurt. Want uiteindelijk was hij wel die lengte en mocht hij met dat gewicht toch meedoen.
Dus
het is wel dat ook eerlijk gegaan, maar het is wel raar dat het zo kan, zeg maar.
Ja.
Van dat, oké, ik ben... je manipuleert eigenlijk je eigen lichaam om toch mee te mogen doen. Dus,
maar dat is, dat is ook wel iets wat je nu wel vaak hoort. Hè? Van joh, voordat het seizoen begint, laat een atleet zich inmeten.
Ja.
En gebruik die lengte gewoon voor het hele seizoen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ik vind altijd, ik denk dat het moeilijkste is om dan inderdaad, wanneer kan je bepalen wanneer het eikpunt is?
Ja.
Van ja, oké, aan het begin van het seizoen, maar moet je dan allemaal overvliegen naar een locatie of zo en te laten meten? Of
ja,
hoe
dat
zit
is
dat dan?
Zo, ja.
Dus ik zou gewoon zeggen van bijvoorbeeld gewoon een pro-wedstrijd.
De eerste
pro-wedstrijd die je doet en zoveel tijd daarna geldt het nog.
Ja.
Dus voor iedereen is het dan net anders. En dan heb je een soort van pas of zo. Waar je vroeger bij de NWBF had, had je zo'n boekje.
Ja.
En er stond dan je gewicht en je lengte in en zo. Ja. En die laat je dan zien met een stempel van een datum of zo. En laat je dan zien van het is nog geldig of als het niet meer geldig is, moet je dan nog eventjes gaan meten. Want zoiets zou mij het simpelst lijken. En het liefst dat ze dan gewoon zeggen van voor 2 jaar is het geldig in plaats van voor 1 jaar. Want ja, 1 jaar heb je, sommigen doen maar 1 wedstrijd per jaar. Dus dan weet je het nog steeds niet. Dus ik vind, want dan zat die Chris ook heel lang mee. Van ja, welke lengte ben ik nou? Want hoeveel mag ik nou wegen? Zat hij ook altijd...
Maar ik heb hem ook wel in zijn video's een paar keer op de grond zien liggen. En dat ze aan zijn heupen zo draaiden. Ja.
Ja, ik zat te denken aan een transporteerbare inversietafel.
Oh ja.
Van als je die echt daar kan, maar ja, dan moet je dan... Moet je hem daar neerzetten, in die kamer. Want ik ben altijd de laatste die gewogen wordt. Dus ik
dan
moet
hang
al, ja, dan hang je daar een half uur en dan zeg je, oh Wesley. En dan ga ik daar. Nee, ik denk dat hij ook niet... maar hij zou wel even een soort van trend of een hype horen, zeg maar. Ja, of een,
zie je opeens al die atleten daar om ze boven hangen.
Ja, want kijk, je kan het wel de dag van tevoren doen. Maar als je alweer 2 uur staat, dan is het weer weg, dat effect.
Ja, precies.
Maar,
ja.
Maar daarom, het kan veel beter gewoon 1 keer meten. Doe dan gewoon 3 keer achter elkaar meten. Oké, je neemt het gemiddelde. Dit is gewoon jouw lengte voor een langere tijd.
Ja.
Dat vind ik wel een fijner gevoel ook. Als je naar een wedstrijd toe gaat.
Zeker.
En je weet gewoon 100% zeker, dit is mijn gewicht.
Ja.
Want het gaat niet om de lengte. Het gaat om het gewicht die je in je hoofd hebt. Van dit mag ik wegen. Van,
precies.
Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. De lengte boeit eigenlijk niet. Het is gewoon een tool om te bepalen hoeveel je mag wegen.
Zodat het voor het oog allemaal een beetje... Ja, symmetrisch overkomt nou.
Ja, precies. En dat is de bedoeling inderdaad.
Ja, grappig. En wat vond je van de Open?
Ja, ik vond Open was natuurlijk zeer verrassend.
Ja.
De grootste verrassing is natuurlijk Big Ramy die in één keer naar plek 5 gaat. En Mr. Olympia 2 jaar achter elkaar en dan in één keer de 5e plek.
Ja.
Maar je zag wel, wat ze heel vaak zeiden, van je zag hem oplopen en denk van oké, dat is weer de winnaar.
Ja, precies.
En eigenlijk een minuut later veranderde heel de look.
Hij deed een paar poses en toen dacht ik van, oh, wacht even. Ja,
meerdere dingen tegelijkertijd. Dus wat hij in zijn benen had, die soort van afdrukken,
die deukjes, die
vielen steeds meer op.
Ja.
De conditionering in zijn benen werd steeds minder. Dus de separatie van zijn quads. En in combinatie met dat hij zijn rugpose niet goed uitvoerde. En zijn tricep, dit doet me trouwens denken aan Ronnie Coleman. Had exact hetzelfde.
Ja.
Zijn tricep en zijn lats aan één kant vielen tegelijkertijd weg.
Oh.
En daar komt, ja, ze zeggen ze, dat is allemaal speculatie.
Speculaties gehoord inderdaad,
over zenuwen,
dingetjes en zo.
Maar dat lijkt wel de meest logische verklaring, want dat Ronnie Coleman, we weten nou, hij heeft gewoon 1 grote ruggenwervel nu. In plaats van.
Ja, inderdaad.
Dus uiteindelijk begint dat met 1 klein dingetje in zijn zenuwbanen, die niet goed zit. En dan moet je die pijn weer weghalen door ze te fuseren. En dan elke keer ga je door tot de laatste bij hem. Maar dat begint ergens.
Ja,
dus daar zag hij gewoon dat signaal naar zijn led en zijn tricepmachine wordt er wel door dezelfde zenuwbaan geleid.
Ja.
Dat die gewoon een beetje minder was of afgestorven, weet ik niet hoe dat precies dan in zijn werk gaat. Maar daardoor krijgt die spieren veel minder signaal.
Ja, dat is logisch.
En dan op een gegeven moment wordt dat minder. En ik hoop dat Big Ramy dat niet heeft, want als hij dat wel heeft, kan je dat denk ik vrij weinig
aan doen. Ja, ik denk het ook. Ja. Ik denk dat het dan vrij snel... klaar is ook met je.
Ja, want geld is het probleem. Ja, dat weten we met die...
Precies.
Dus alles wat er bestaat kunnen ze doen.
Die passen alles toe in wat hun, voor hun mogelijk is om ervoor te zorgen dat die stelt in zijn zenuw weer hersteld gaat worden. Ja.
Ja. En in de medische wereld zie je ook dat heel veel zenuwgerelateerde ziektes nog steeds nog lang niet opgelost zijn.
Nee.
Dus daar zijn gewoon geen oplossingen voor. Ook al heb je 1 miljard om uit te geven.
Mm,
die oplossing bestaat gewoon niet.
Klopt.
Dus
ja. Je zag hetzelfde bij, of tenminste, dat is dan ook weer speculeren, bij Ian, hè? Werd ook weer hetzelfde een beetje gespeculeerd.
Ja, dat was nog een beetje een vaag verhaal. Want soms laat hij een pose zien van zogenaamd een paar dagen oud, zeg maar, vanuit de Olympia. Ja. En dan lijkt het gewoon allemaal goed. Maar dan op het podium zelf, en dan zeggen ze over Hunter ook een beetje, van dat de rug was gewoon een beetje verwaterd ten opzichte van wat het kan zijn.
Ik denk dat bij Hunter gewoon een dieetdingetje is.
Ja.
Denk je niet?
Kan ook, want ik zag die Ben Chow, zijn coach, posten laatst nog. Ja. Van zo zag hij eruit van 2 weken oud of zo, of in 1 week oud. En toen vond ik al zijn fullness veel minder als wat ik gewend was.
Ja.
Inderdaad, alsof hij gewoon te hard heeft gedieet.
Ja.
En dan komt de conditionering er niet uit. Eigenlijk wat ik in 2021 had. Je gaat veel dieper dan normaal.
Ja, precies.
Maar omdat je zo diep gaat, verlies je juist de kwaliteit van de spier, waardoor het er niet uitkomt.
Ja, niet op tijd terugtrekken, niet de rust pakken.
Ja, ja.
Kom gewoon weer terug bij het waar we het net over hadden. Ja.
Ja.
En even kijken wat nou zeggen. Oh ja, want wat je wel zag, dat was, viel mij ook wel op, en positief, dat je toch wel een soort van switch zag in de plaatsing van oké, ze lijkt erop dat ze nu toch wel wat meer voor het esthetische gaan.
Ja.
En dat ze het blokkie en het buffen, het grote, iets meer naar rechts aan het schuiven zijn.
Precies.
Dat doen ze dan wel heel tactisch, want dan zetten ze een Nick Walker nog steeds op een derde plek.
Ja, ja.
Die, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, misschien had zo'n Samson daar ook al kunnen staan.
Ja.
Dus dan zie je toch wel dat ze misschien daar een beetje tactisch in spelen. Ja. Maar dat viel me wel heel erg op, dat die shift toch wel een beetje zo van... Hè, want Derek Lunsford, qua symmetrie en... dat is echt bizar.
Echt niet normaal.
Ja.
Ja.
Wat hij ook gewoon gepresteerd heeft in de 2.12 en dan nu in één keer. Dat is ongekend.
Met gewoon geen verschil in kwaliteit van conditionering of fysiek. Dat is gewoon abnormaal. Maar ja, daar ben ik het inderdaad wel mee eens. Want die Hardy is gewoon, als ik ze naast elkaar vergelijk, die Hardy heeft gewonnen. Die benen zijn betere verhouding met zijn bovenlichaam dan bij Derek. Derek heeft een heel dominant bovenlichaam.
Ja, ja.
Benen zijn totaal niet slecht natuurlijk, want daar zijn ze nooit op bij de Open. Bij de Olympia, maar in verhouding, omdat die bovenlichaam zo dominant is, vallen zijn benen toch ook een beetje door zijn poseren misschien, maar een beetje weg ten opzichte van zijn bovenlichaam, waar Hardy bijna het omgekeerde heeft. Die heeft echt gigantische benen en alle separatie erin.
Ja.
En ook inderdaad een beetje, hij kan goed ook die vacuüm trekken voor een open competitor. Dus
Hardy of Derek, allebei?
Alle twee. Derek hem nog beter, die kan het helemaal al goed. En dan inderdaad op nummer 3 dan Nick Walker. Maar dat denk ik omdat hij nog een veel betere conditionering had dan bijvoorbeeld een Samson Dauda voor van de achterkant. En dat hoor ik dan die Fuad weer zeggen over Samson. Van ja, hij krijgt gewoon geen shredded glutes. Ook al staat hij heel droog, die glutes die komen er gewoon nooit uit.
Ja.
En daar kan ik op zich wel mee relateren bij mezelf. Maar ik weet dat waar bij mij gaat het om de massa die er niet is.
Ja.
Die ontbreekt. En bij die Samson denk ik
niet. Nee, is geen massa ding.
Nee, dus dan is het weer iets anders. Maar
wat best zou kunnen natuurlijk. Want hoe snel die gast gegroeid is in de afgelopen 2 of 3 jaar.
Ja.
Dat is ook echt bizar.
Ja.
Zou best dat een dingetje kunnen zijn.
Ja, en dan heb je ook die discussie. Hij zit natuurlijk onder Milos. En Milos gebruiken insuline.
Ja.
En ze zeggen ook, met insuline groei je natuurlijk, dan blaas je eigenlijk een soort van sneller op. Ja. Dat is heel simpel gezegd. Maar vaak inderdaad, hoe sneller je de spier aankomt, hoe minder snel die dichtheid en die kwaliteit te zien is.
Ja.
Dat is misschien bro science, maar je ziet het wel elke keer terug.
Ja, maar het staat op zich wel in lijn met wat je ziet gebeuren bij hem.
Ja.
Want hij is in een hele korte tijd heel groot geworden.
Ja.
Maar die maturity, die mist hij dan nog.
Dat klopt.
Ja.
Ja, dat is echt iets aparts altijd. Want ik weet niet of zijn gewicht nu wel officieel benoemd was. Want hij was heel lang van, ik wil mijn gewicht niet weten.
Oh, echt?
Ja. Want dat speelde me mentaal met hem iets. Maar hij woog heel lang echt 290 pounds. Dus dat is echt van, is gewoon iets van 135 kilo of zo, als het meer is.
Meer denk ik.
Ja. Dus op het podium had hij waarschijnlijk ook wel echt heel zwaar gewogen.
Ja.
Dus, want vaak als mensen het hebben over dichtheid van een spier, wil ook zeggen dat je dus met hetzelfde oppervlakte meer gewicht kan hebben in hetzelfde volume.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een Dorian Yates was heel erg dense, zeggen ze altijd. Maar dat betekent dus dat hij zwaarder moet wegen naast iemand die even groot oogt als hem.
Ja.
Maar hij heeft gewoon een dichterheid van de spier.
Ja.
Dus dan zou Dorian zwaarder moeten zijn, terwijl ze even groot ogen, zeg maar.
Ja.
Maar die Samson heeft alles. Die is heel groot en die is heel zwaar. Dus dat is altijd een tricky iets wat het dan veroorzaakt dat hij niet die diepe lijnen heeft. Want vaak als je een hele grote glutes hebt, zoals een Chris bijvoorbeeld, die heeft ook die heeft echt goede glutes. Beetje raar om het erover te hebben, maar het is wel zo. Maar hij postte laatst ook weer iets op Instagram dat hij in de Chelsea zo'n lage pose, dat je gewoon van onder tot boven, zaten alle strepen erin. En dat
is op zijn één been inderdaad.
Ja, ja. Dat is echt gewoon echt een goede foto look van zijn fysiek. En om dat te krijgen, moet je die massa hebben. Dus ik had altijd de gedachte van, en dat is ook logisch, hoe groter de spier, hoe dieper de inhammen. Die inhammen gaan niet verder. Die blijven daar eigenlijk in principe zitten.
Maar de pezen inderdaad, die maken de shape, zeg maar.
Ja, ja, dus die blijven daar zitten. Alleen de spier komt verder naar buiten, waardoor de separatie in de spier dus groter moet worden. Ja. Maar als het niet zo is, wat is dan de oorzaak? Dat is altijd dan de vraag, zeg maar. Hè?
Ja, ja.
Dat is altijd zo apart.
Ja. Ja, ik denk ook wel sowieso wat ik net zei, hè, die boys die zijn zo in één keer van 0 naar 100 komen opdagen. En die spierkwaliteit. Het is ook wel een dingetje met afkomst vaak, denk ik. Mm-hmm. Ook een dingetje. Dat je toch wel ziet dat ze daar meer moeite mee hebben.
Ja.
Zal ook wel meespelen. Want je ziet het eigenlijk ook bij Andrew Jack een beetje terugkomen. Ja. Aan de voorkant is die heel hard en goed.
Precies.
En dan draait hij zich om. En dan denk je, dan nog wel 8 weken.
Ja,
en niet ten nadele van zijn shape natuurlijk.
Nee.
Maar als je zo objectief gaat kijken vanuit het jury oog, dan is dat zo.
Dat is.
Ja.
Ja, vooral als jij inderdaad een Hardy en een Derek daar hebt staan.
Ja.
Met, vooral die Derek, dat is gewoon niet normaal.
Ja, bizar, ja.
Die glutes. Ja. Dus dan valt het verschil heel erg op. En moet je nagaan dan hoe, als die Andrew dat wel voor elkaar krijgt, hoe goed die dan wel niet kan plaatsen.
Ja, maar sowieso Andrew en Samson worden nog wel twee gevaarlijke spelers in de open.
Ja. Ja, daar ben ik wel echt benieuwd naar hoe hun het gaan doen. Het
absoluut. Is. En waar zie jij de bodybuilding een beetje naartoe gaan als je gaat vergelijken met Classic en met open?
Mm-hmm.
Want de interesse naar Classic lijkt ieder jaar ook wel steeds meer te worden.
Ja.
En zelfs nu op zo'n punt dat je denkt van, oh, misschien gaan ze de open ook nog wel eens een keer overtreffen. Als ze daar al niet zijn.
Ja, het blijft interessant, want ik denk dat ze expres het prijzengeldverschil zo groot houden om te forceren van nee, open is ook nog relevant. Want stel dat ze de Classic fysiek evenveel zouden geven, ik denk dat je dan het gevaar hebt dat open heel snel weg kan vallen.
Ja.
Omdat je dan in één keer denkt van ja, Classic wordt even hoog gewaardeerd in het prijzengeld en nog meer eigenlijk in het publiek, in een interesse erin.
Ja.
En ook op social media. Ja, vooral, kijk, de open. Kijk, bij Classic heb je een breder publiek. Maar bij de open heb je een fanatieker publiek. Dus per persoon bij de open krijg je gekkere mensen die nog harder juichen per persoon. Precies. Want die denken van, wow, dit is gewoon, die zijn super fan van de freakiness, zeg maar. Ja. En bij Classic is het gewoon een soort van algemene waardering van, dit is gewoon mooi. Ook al ben je niet echt fan van bodybuilding, je kan nog steeds waardering hebben voor die Classic gasten.
Ja,
hoe ze eruit zien. Dus je hebt meer mensen, denk ik, bij Classic die erachter staan. Maar bij open zijn de mensen die erachter staan veel fanatieker.
Ja.
Dus je hebt dan twee soorten doelgroepen eigenlijk.
Ja.
En waardoor het lastig wordt om die open. Ik vind het nog steeds super vet om te zien. En het blijft, als ik aan het trainen ben, heb ik heel vaak nog steeds Ronnie Coleman in mijn hoofd.
Ja.
Van dan denk van oké, hij deed dit, hij deed het zo. Ook al is hij nou naar de kloten, maar hij deed het wel. En het is gewoon, hij blijft een motivatie. Ook al was hij de freakiest ooit.
Ja.
Dat blijft toch, ook bij al die Classic gasten, blijft toch zulke open bodybuilders die even helemaal gewoon tot de max zijn gegaan. Dat blijft toch een factor van motivatie.
Ja.
Want dat is moeilijker bij Classic. Want je daar zo soms wel moet. Sommigen moeten terughoudend zijn, bijvoorbeeld, om niet het gewicht eroverheen te gaan. Mm. Toch een beetje analytischer te zijn. En hoe haal je daar motivatie uit?
Ja, inderdaad.
Behalve als je, als je bij die open gasten gewoon zit, die tillen gewoon de zwaarste mogelijke gewichten om zo groot mogelijk te worden.
Ja.
En
de referentie om motivatie te halen uit Classic bodybuilders, die is natuurlijk ook heel klein.
Ja, klopt.
He, want dan kom je al snel op een Arnold of een, hoe heet die, zijn maatje?
Franco.
Ja. En dan nog een paar, maar dan houdt het al snel op natuurlijk. Heb je Frank Zane.
Ja, klopt.
Terwijl je als je met de open gaat vergelijken, dan kun je ze opnoemen. En dat houdt niet op.
Nee, dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Ik denk dat. Maar ik denk wel, zoals Arnold zelf ook al zei, hij vindt Classic bodybuilding, of Classic fysiek, vindt hij de Mr. Olympia eigenlijk.
Ja.
Omdat de Mr. Olympia is ontstaan voor de meest perfecte man, zeg maar. En hij is dan steeds gespierder geworden. Maar dat is wel het oorspronkelijke idee. Nu kijk maar naar de Eugene Sandow beeld. Dat is de Mr. Olympia eigenlijk van toen.
Ja.
Het beeld van hoe dat zou moeten zijn. En het is natuurlijk omdat je al de progressie wil zien. Uiteindelijk kom je bij het extreme uit. Maar ik denk dat er wel een shift gewoon is in wat het nou betekent om Mr. Olympia te zijn. Ja. Ik denk dat er steeds meer transparant wordt van ja, eigenlijk vinden we zo'n Chris wel de Mr. Olympia, zeg maar. Van er wordt steeds. Ik zeg niet dat er nog dat er binnen nu en een paar jaar gaat gebeuren. Maar je merkt wel een beetje dat die shift gaande is.
Ja. Ja. Maar ook gewoon qua hoe iemand dat draagt, zeg maar. Want als je nu gaat vergelijken met Bumstead en met een Hadi. Mm-hmm. Nou, nationaal zal die het waarschijnlijk heel goed doen. Ja. Hè? Maar ja, niemand van ons hier die begrijpt wat die zegt. En die houdt zich heel erg afzonderlijk ook daarvan.
Ja, dat is inderdaad ook het lastige. Want die ik zie allemaal in het Arabisch volgens mij. Dat hij allemaal het typen is. En nu ook een paar Engelse posts heeft hij gedaan. En daaronder dan de Arabische.
Ja, klopt, ja.
Maar dan nog, hij kan zich niet echt verwoorden op een manier dat de rest van de wereld het begrijpt. En ja, ik denk als het doel is om het meer mainstream te krijgen, heb je niet alleen iemand nodig die goed Engels spreekt, maar ook iemand die een beetje de lifestyle op een intelligente manier uit kan leggen.
Ja.
En zo'n Chris past beter in dat plaatje, denk ik, dan,
zeker.
Ja, dan de meeste open gasten.
En wat je ook al zei net, de Classic wordt meer opgepakt door wat een breder publiek.
Ja.
Maar dat zie je ook op social media heel erg. Hè? Mensen bijvoorbeeld met sportpoeder.
Precies.
Die jongens die zijn niet per se met wedstrijd bodybuilding bezig.
Nee.
Maar ze kennen Chris Bumstead en ze kennen Wesley Vissers.
Ja.
Dus dat is wel grappig om te zien. Ja. En
zeker.
Ook zij gebruiken jullie als motivatie.
Ja.
Hè? Dat laten ze ook vaak genoeg zien. Dus dat is ook wel leuk.
Ik moet natuurlijk wel eerlijk zeggen, ik ben een beetje ver verwijderd van de gemiddelde krachttrainer in de gym.
Ja.
Want als ik moet wel een veel groter, geavanceerder iemand als motivatie zien. Want want als ik eerlijk ben, ik kan naar Chris kijken meer als motivatie op het gebied van business en social media, maar niet echt meer als fysiek. Want ja, natuurlijk, hij heeft bepaalde dingen heeft hij wat ik toch nooit kan krijgen, zoals een smallere middel en dat soort dingen. Maar voor de rest moet ik wel naar een Ronnie Coleman gaan of een andere hedendaagse open gast om echt als motivatie te gebruiken van die is helemaal daar. Niet dat ik daar wel wil of kan komen, maar wel van dus altijd, daar kan je makkelijker naar kijken als oké, ik ga nog, hij heeft het zo gedaan om daar te komen. Nou, dat levert de motivatie op om daar ook gewoon te doen. Zo hard ervoor te trainen, zeg maar. Maar voor iemand die net begonnen is, die ziet dan ons weer als zonbeeld.
Ja.
En dit fysiek, zeg maar, meer als een voorbeeld van zo zou ik willen worden later.
Ja.
Is altijd wel mooi om te horen.
Zeker, ja. Leuk, ja. Kijk, ik heb nog twee vragen. Wat mij wel intrigeerde was, ik ben natuurlijk een beetje aan het nadenken van oké, wat wil ik nou allemaal weten, vragen.
Mm-hmm.
Ik volg je natuurlijk ook gewoon al een aantal jaren. Ik weet dat je jong bent begonnen met bodybuilden. Jouw doel was natuurlijk altijd pro worden.
Ja.
Maar stel nou dat, je bent ook succesvol in wat je doet. Maar heb jij, voordat je daarmee begon, had je ooit ook een plan B? Van joh, stel dit wordt helemaal niks. Want je bent redelijk jong begonnen.
Ja.
Dit is nu gewoon jouw leven, je inkomen, je business uiteindelijk.
Ja.
Dus dat vond ik wel heel interessant. Van oké, hoe heb je daar ooit wel eens over nagedacht?
Ja, ik ben eigenlijk met bodybuilding begonnen terwijl ik op de hogeschool zat voor een opleiding. En uiteindelijk heb ik dus voeding en diëtetiek gedaan en afgerond. En tijdens die opleiding ben ik pro geworden en heb ik de Olympia gedaan. Waardoor die opleiding 2,5 jaar of 2 jaar langer heeft geduurd. Maar dat heeft wel vrucht afgeworpen op meerdere manieren.
Sowieso.
En toen heb ik ook, doordat ik bodybuilding op een pro-niveau heb gedaan, heb ik daar ook mijn proefschrift over kunnen doen tijdens de opleiding. Dus het heeft wel een beetje synergetisch gewerkt.
Nou ja.
Maar dus ik ben nu afgestudeerd sportdiëtist.
Ja, ja.
Dus dat is altijd, zeg maar, een plan B. Maar het is niet mijn passie. Maar ik wilde wel iets achter de hand hebben. Een diploma waar ik in ieder geval, als ik inderdaad een been verlies of breek of weet ik veel wat, dat ik toch een soort van diploma heb en een papiertje heb van nou, dit kan ik dus ook en hier ben ik voor afgestudeerd.
Ja.
En nu gebruik ik dat meer als een soort fundering van alles wat ik in mijn coaching doe en voedingsschema's. Daar kan ik altijd bij zeggen van het wordt uitgevoerd en door iemand die op wetenschappelijke wijze, ja, zeg maar, heeft afgestudeerd,
ja,
als diëtist, wat een beschermde titel is.
Ja, precies.
Dus het,
ja,
geeft wel een soort van veiligheid ook voor anderen, om te, dat ze niet zomaar bij een meathead aankomen kloppen, ja, en een schema krijgen.
En dan nu in combinatie met de ervaring, de titels die, ja, je hebt gehaald.
Ja, 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 precies. En nu dat ik wat verder ben in de bodybuilding, verkoop ik natuurlijk ook de sportkleding.
Ja.
Maar ik denk, ook al zou bodybuilding zelf niet meer mogelijk zijn, ik denk dat ik altijd wel met zijn geld zou kunnen verdienen met coaching en met, ja, met schema's en met de sportschool zelf die, ja, we willen tuurlijk, uit, ja, gaan breiden. Dus wat,
oh,
dat,
leuk,
ja, dus wat dat betreft zijn dat eigenlijk wel de plan B, zeg maar, ideeën.
En het voordeel was natuurlijk, waar we voor de podcast over hadden, is dat je het geluk hebt dat je best wel jong bent begonnen ook, ja, met vloggen, dat soort, ja, dingen. Dus de hoe zeg je dat? De interesse naar jou is sowieso al groter, ja, en eerder geweest.
Het merk staat al.
Merk,
dus
inderdaad, ja.
Ik denk dat het ook interessant is. En dan vind ik wel van Flex Wheeler bijvoorbeeld, zonder dat hij dat niet doet. Bijvoorbeeld, stel dat je gebeurt er niet iets heel ergs en je kan daardoor heel je sport niet meer beoefenen.
Ja.
Je bent niet de enige in de wereld waarbij dat gebeurt. Dus ga dan ook laten zien, hoe ga je dan verder mee leven?
Ja.
Hoe voel je het dan in? In hoeverre kan je nog je sport beoefenen? Kan je dan nog, ja, welke aspecten kan je nog verbeteren?
Ja.
Ik denk dat het ook heel interessant kan zijn. En ik denk dat ik zulke dingen toch, 100%. Ik vind het gewoon leuk om te blijven doen. Om te laten zien, kennis te delen. En dan weer op dat vlak.
Ja.
Want er is altijd dingen te leren en dingen te verbeteren. Ook al kan je je eigen sport niet meer beoefenen op de manier waarop je eerst deed. Maar op deze manier kan je nog wel het meeste eruit halen, bijvoorbeeld.
Ook nog een steentje bijdragen, ja, aan de community.
Ja, precies. Ja. En omdat je die, inderdaad die naam hebt, luisteren mensen er ook eerder naar. En word je, ja, toch eerder opgepikt. Dus dat is wel een voordeel.
Ja.
Maar zulke dingen, dat ik denk dat het automatisch dan gebeurt. Plus nog een plan C. Maar
oh,
is dan toch om iets met The Voice te gaan doen. Iedereen blijft het
dat
zeggen.
Dat blijft altijd al terugkomen.
Ja, dus of ik documentaires moet doen of gewoon een voice-over van iets.
Ja,
of,
lach je. Voor een film of zo, man. Ja,
ja, of zelfs een animatiefilm, wat bijvoorbeeld Dwayne The Rock, ja, Johnson ook wel eens doet.
Ja, precies.
En dat lijkt me ook wel leuk. Ik sta al ingeschreven bij bepaalde bureaus die, oh, mij, ja, dan vragen voor dingen. En ik heb al een paar commercials gedaan voor bijvoorbeeld, ja, bepaalde landen. Bijvoorbeeld nog zelfs een Japans bedrijf die dan gewoon een professionele Engelse stem wilde,
oh,
hebben.
Ja.
Maar die niet 100% Engels was, maar een beetje
een toon aan.
Ja,
dit,
precies.
Zeg maar, ja.
Er zijn zoveel doelgroepen daar ook weer in.
Ja.
En daar lijkt me ook wel leuk om iets mee te doen. En ik denk dat het zonde is als ik daar helemaal links zou laten liggen.
Ja, als je het leuk vindt om te doen. En het, ja, kost niet al te veel tijd van, nee, wat je dagelijks doet. Waarom, nee, niet, toch?
Ja, ja, maar er zit ook wel echt heel veel meer achter dan je denkt. Van, je moet, ja, je intonatie moet goed zijn.
Oh, ja.
Je moet, zeg maar, een microfoon hebben. Maar ook je stem kunnen beheersen. Zodat je tussen de woorden in, zeg maar, niet geen klakgeluiden maakt of slikgeluiden,
oh, ja,
maakt.
Ja, precies.
Moet perfect stil zijn. Moet heel makkelijk te editen zijn voor degene die het ontvangt en dat soort dingen. Dus je equipment moet echt top-notch,
ja,
zijn. En de snelheid waarmee je praat. Zeg maar, ieder woord moet apart van elkaar te knippen zijn. Bijvoorbeeld dat je niks over elkaar zegt. Want soms, kijk, zoals ik nu praat, probeer dan maar eens ieder woord, zeg maar, apart van elkaar.
Ja, precies.
Dat komt dan niet, dat klinkt dan niet meer. Maar op die manier moet je daar wel.
Bizar, joh.
Heb ik al wel een beetje onderzoek naar, ja, gedaan. Dus,
ja, er komt wel veel bij kijken. Dan,
ja, dus het is niet zomaar van. Oh,
ja,
ja, precies. Het is, ja, niet zomaar van, ik laat even horen dat ik deze stem heb en ik heb die baan.
Nee.
Er zijn ook veel meer mensen die dat ook doen, natuurlijk.
Ja.
Dus altijd concurrentie. Maar dat lijkt me ook wel leuk om iets mee te doen.
En dat kan natuurlijk ook gelijk weer een eerste stap zijn richting weer iets groters. Ja. Ja.
Dat weet je gewoon niet.
Ja. Nee. Dus dat zijn wel leuke verhalen.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Oké, ja, nog één ding. Qua vooruitzicht, voorspelling op volgend jaar. Wat is het plan? Want je moet je nou wel opnieuw kwalificeren of niet?
Ja, ja, alleen wel. De top 3 hoeft niet te kwalificeren.
Ja.
Maar toevallig weet ik dat Ramon en Oers toch nog een wedstrijd gaan doen. Dus dat maakt het voor hun toch niet uit.
Oh, ja.
En die Chris is de enige die zoals altijd gewoon alleen Olympia doet.
Ja.
Maar ik ga een wedstrijd doen, denk ik, rond het einde van het jaar.
Ja.
En
zo dicht mogelijk bij de Olympia.
Ja, alleen je moet wel heel goed nadenken, want de kwalificatie voor de Olympia is tot 9 oktober dit keer.
Okay.
Dus je kan niet zomaar zeggen van, oh, ik wacht tot het einde en dan, nee, shit, ik heb nog maar 1 week.
Wat nu wel
dan
was.
Moet je, ja, ja. En dan moet je per se winnen, want nu is de kwalificatie tijd, is volgens mij maar 10 of 11 maanden. En eerst was het echt gewoon 14 maanden of zo.
Oh.
Dus dat lost een klein beetje het atletengedoe op en die punten kwalificatie die ook weg is. Dus ik,
ja,
denk dat het toch wel zes, zeven, acht atleten kan schelen per klasse. Maar nog steeds niet genoeg, maar goed.
Nee.
Maar inderdaad, aan het eind van het jaar wil ik dan minimaal één wedstrijd doen. Maar als het goed gaat en als het goed voelt, meerdere achter elkaar. Okay. Dus stel dat er een paar bijvoorbeeld een week na week
zijn. Of jij op de eerste al gekwalificeerd bent.
Ja. Want ik ben van plan om gewoon niet te gaan verliezen dit keer. Nee. Gewoon nergens. Ik wil gewoon echt... ja, ik ben al top 8. Er zit wel echt een... Er zit tegelijkertijd een druk achter, maar ook een privilege. Want iedereen, ik hoor van mijn coach, die heeft natuurlijk veel meer connecties behind the scenes. En die zegt van, jij staat op iedereen zijn radar, zegt hij. Van, iedereen wil weten, wat ga je doen? Gaat hij de Arnold Classic doen? Waar gaat hij naartoe? Ja. Zodat hun kunnen beslissen, oké, dit ga ik doen, zeg maar.
Ja, ja.
Want ja, nummer 8, er zijn er maar 7. En die Oers en Ramon, die doen toch wedstrijden die ik niet ga doen. Ja. Want dat heeft voor mij ook geen zin. Dus ik ga hun ontwijken. En maar dan heb je er nog maar 4 die zeg maar buiten mij wedstrijden doen. Die de beste van de wereld zijn, zeg maar. Ja. En de rest, ja, die zijn allemaal...
Die staan achter jou.
Ja, precies. Ja. Dus dan blijf je toch in één keer een naam binnen die wereld. Vooral omdat er zoveel klassieke atleten zijn. Ja. Dat er heel veel willen weten van welke wedstrijden gaat hij doen.
Dat is wel grappig.
Ja, dus daar kom je dan steeds meer mee te maken. Eerst
was jij de persoon die...
ik was echt een underdog, want niemand boeide het echt. Van, pas toen ik die alle classic had gedaan, toen dachten ze van, wacht, hij is in één keer verbeterd. Zijn benen zijn beter. En toen werd het er wel in één keer weer een gevaar, zeg maar, voor sommigen. Maar het is wel leuk om nou onderdeel te zijn van een beetje de wat betere gasten.
Ja.
En dus ik moet daar ook een beetje strategisch gaan doen. Maar ik ga sowieso in Europa een aantal wedstrijden pakken. En aan de hand van hoe die agenda zich vult van de IFBB. Want er is altijd, er staan er nou nog maar een paar in.
Ja.
En er komen denk ik nog wel 30 erbij of zo.
Ja, precies.
Dus dan pas kan ik echt een plan bepalen.
Nog niks concreets in principe.
Nee, dus ik ga eerst, ik heb bloedtesten staan. Als het allemaal goed is, dan weet ik ook hoe snel ik aan een off-season kan beginnen.
Ja.
En dat ik echt een tijd uittrek die verbeteringen kan tonen. Want ik moet verbeteren. Vooral op de achterkant wil ik een hogere plek halen op de Olympia. Want dat is het enige wat ik zie. Van, ja, ik zie gewoon bepaalde punten. Conditionering blijft altijd een punt. Maar ook gewoon bepaalde zwakke punten in mijn fysiek die moeten verbeteren. Of ik blijf gewoon haken op dezelfde plek.
Ja, precies.
Vooral hoe beter je plaatsing, hoe perfecter je moet worden, wil jij iemand van die plaats afstoten. Want anders gaat er gewoon niet gebeuren.
Ja. Nou, ik moet wel zeggen, conditionering aan de voorkant was echt ongekend gewoon.
Ja.
Maar ook gewoon, het kwam niet eens in de buurt bij van, hij is inderdaad scherper dan vorige keer.
Ja.
Maar het was gewoon echt twee werelden van verschil gewoon.
Ja,
en dat is wel een hele bizarre eraan.
Ja, dat is wel heel fijn.
Ja.
En de achterkant, ik bedoel, het probleem bij mij is altijd de glutes.
Ja.
De wat we net over hadden, omdat we de massa nog niet hebben, krijg ik die strepen er wel in. Maar alleen als ik op een manier poseer dat mijn been weer kleiner lijkt. Dus dat helemaal naar voren drukken.
Ja.
Dan verlies ik heel mijn hamstrings, heel mijn adductors. Dus dat kan ik niet doen.
Nee.
Dus ik moet mijn heup een beetje naar achter houden. Om die massa te creëren. Maar dan moet jij hele grote glutes hebben. Wil je daar die strepen in zien. Dus dat is mijn probleem. Maar ik zei al tegen mijn coach. Als ik de glutes van Oer zou hebben.
Ja.
Dan ben ik al bijna Mr. Olympia.
Serieus, want qua verhoudingen. Sowieso bovenlichaam, dan prefereer ik jouw proporties wel meer. Inderdaad, ja.
Ja, want kijk, Chris, die is zoveel verbeterd weer. Boven mijn verwachting ook. Ik dacht van, oké, veel beter. Ja. Dit kan eigenlijk gewoon niet.
Ja.
En nog flikt je het gewoon.
Ja.
En hij is sowieso niet onverslaanbaar. Maar hij is zo goed dat hij nog zelfs met korte biceps, scheuren zijn quad, scheuren zijn hamstrings, nog steeds nummer 1 is. Dat wil echt iets zeggen over hoe goed je dan daadwerkelijk bent.
Ja.
Dus om überhaupt dichtbij hem in de buurt te komen, moet je wel zo perfect zijn.
Ja.
Dus bij mij moet ik het grootste ontbrekende deel, mijn glutes en gewoon de algemene grootte van mijn benen, moet gewoon beter.
Ja.
Maar ik denk, aan de voorkant zie je al bijna niet meer. Als ik naar de rest ook kijk, van dat mijn benen te klein zijn of zo, dat is bijna niet meer. Alleen de sweep kan nog wel beter. Maar vooral de achterkant inderdaad kan een verbetering krijgen, waardoor de conditionering daar ook makkelijker naar voren komt.
Ja.
En ik denk dat je dan al wel een paar plekken weer kan opschrijven.
Zeker wel. En zeker als het in hetzelfde tempo nu is gegaan, zoals het eigenlijk afgelopen jaar, anderhalf is gegaan.
Ja.
Denk ik dat er nog moois... Mooie dingen gaan zien de komende paar jaar.
Ja, ik denk nog zelfs dat het tempo dit jaar nog hoger kan liggen. Ja. Want nu heb ik het zogenaamd unlocked, zeg maar. Wat ik denk, wat voor mij perfect werkt.
Ja, nu weet je, nu ken je de flow, zeg maar.
Ja, en dan zit je echt in die flow. En deze off-season, natuurlijk de feestdagen zijn geweest, maar mijn structuur en discipline zit er veel beter in dan eerst.
Ja.
Ik blijf gewoon iedere ochtend dezelfde structuur houden. Mijn stappen blijven hoog. Mijn trainingen blijven consistent. Mijn voeding in het algemeen is veel consistenter. Zeg maar, als je even die feestdagen wegdenkt. Alle andere dagen zijn perfect gegaan. En vanaf nu zal het ook gewoon blijven. En mijn vriendin staat er ook nog meer achter. Nu ze ook heeft ervaren en gezien van... al deze moeite brengt wel iets op, zeg maar. En waar je het dan echt face-to-face meemaakt... in plaats van die twee afgelopen coronajaren, zeg maar...
Ja.
Dan brengt dat ook meer motivatie om er nog meer harder voor te gaan.
Ja.
Dus ik kijk zeer uit naar dit jaar.
Ja, ik en denk alle kijkers, luisteraars ook. En, ik denk dat we hem hiermee gaan afsluiten.
Is goed.
Ik wil je bedanken. Ja, ik wil je heel veel succes wensen komende jaar. Dankjewel. En vooruitstreven natuurlijk.
Ja.
En we gaan je in de gaten houden, man.
Super, dankjewel.
Ja. Joep. Kijkers, bedankt. En mocht u het nou een leuke podcast gevonden hebben, doe even een duimpje omhoog en... laat even een leuke comment achter. Voor het algoritme moet je dan even aanvullen.
Zeker doen.